Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het derde vers van Psalm 30. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. En wat u genoten geeft, geeft lof de Heer die eeuwig leeft. 1 en 3 van Psalm 30. Wij lezen het woord Gods uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. En we lezen uit die brief het tiende hoofdstuk, de verse 1 tot en met 13. 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 13. Terwijl wij na de lezing van deze schrift, Psalm 143, vers 10 zullen zingen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden, 143 vers 10. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde en de steenrots was Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommige van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken en ze stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommige van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommige van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommige van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van de verderver. En deze dingen alle zijn hun overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nog één keer willen we aan de hand van onze Heidelbergse catechismus luisteren naar wat het woord van de Heere ons zegt over de heilige doop. We stonden al stil bij zondag 26 en we hebben toen met name onze gedachten geconcentreerd op het feit dat de heilige doop als een van de twee sacramenten door de Heere bedoeld is om een teken te zijn. We hebben daarna zondag 27 vraag en antwoord 74 met elkaar besproken en daarbij de vraag onder ogen gezien aan wie dat verbondsteken dient te worden toegediend. en dat daar ook de kinderen der gemeente bij horen. Rest ons nu nog het begin van zondag 27, de vragen 72 en 73. En daar gaat het dan met name over dat tweede karakter van de sacramenten, dus ook van de heilige doop. Want u weet, na de omschrijving van wat sacramenten zijn in zondag 25, wordt daar gezegd dat sacramenten een tweeledig karakter hebben. Het zijn tekenen en het zijn zegelen. Wel nu, dat zegelkarakter, dat komt dan met name in zondag 27, de eerste twee vragen aan de orde. Ik lees u vraag 72 en 73. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonde zelf? Nee, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Waarom noemt de Heilige Geest de doop dan het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid van het lichaam met water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Laten we eerst de Heere bidden om zijn zegen. Heere, laten we vanavond uw heilig aangezicht weer mogen zoeken om van u een zegen te bidden over de bediening van uw woord. Waar we het vanavond over zullen hebben, dat hebben we zojuist gelezen in onze Heidelbergse catechismus. En dit gedeelte van ons leerboek gaat heel duidelijk terug op een aantal uitdrukkingen die in de Bijbel staan. Want het is de Bijbel zelf, het is de Heilige Geest zelf die de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonde heeft genoemd. En waarom heeft de Heilige Geest dat gedaan? En wat heeft hij ermee bedoeld? En wat heeft hij er niet mee bedoeld? Heren, die vragen zullen we vanavond voor onze aandacht krijgen. En wij hopen met elkaar aan de hand van wat gij geopenbaard hebt op die vragen ook een antwoord te kunnen geven. Maar heren, wilt u ons daarbij dan zelf voorlichten? Wilt u ons verstand verlichten? Wilt u de juiste woorden geven aan hem die in de preekstoel deze boodschap mag brengen? En wilt u ons oren geven om te horen wat u ermee bedoelt? En wat de doop dan eigenlijk wil zijn? En hoe de doop door ons dient te worden gebruikt. Wij hebben de leiding van uw Heilige Geest nodig, Heren. Want wij kunnen op allerlei manieren dwalen. En als wij onze eigen gedachten gaan gebruiken om uw woord in te vullen, dan zullen we ongetwijfeld op een dwaalweg terechtkomen. De geschiedenis van de kerk heeft het overduidelijk bewezen. En de taxatie van de heilige doop in verschillende opzichten door verschillende mensen, door verschillende kerkgangers laat ook weten dat het heel gemakkelijk is om op dit punt op een verkeerd spoor te geraken. Bewaar ons ervoor, Heren. Want de duivel kan zelfs van de heilige doop gebruik maken om ons op een verkeerd spoor te zetten. En dat is menigmaal gebeurd. Wij bidden van u, bewaar ons voor deze listen van de boze. En als de Heilige Geest het al goed gedacht heeft om zo over de doop te spreken, laten we dan de bedoeling van de Heilige Geest verstaan mogen. Maar wilt gij, o Heilige Geest, dan zelf onze leermeester maar zijn, want dat onderwijs is het beste toevertrouwd aan uzelf. Wilt u inwendig ons onderwijs geven. En wilt u de schriften dan toepassen aan onze harten. En laten wij zo in afhankelijkheid van u vanavond mogen preken en mogen luisteren en de boodschap op ons eigen hart en leven toepassen. Dan kunnen we er ook wat mee doen. En dan kunnen we het ook in de week die voor ons ligt en in het leven dat we nog te leven hebben, verstaan om zo ook te komen tot het rechte gebruik van dit heilig sacrament. Heren, wilt u zo in ons midden zijn? We vragen het u in onze diepe afhankelijkheid. En we zoeken het bij u, Heren, wetende dat gij alleen licht kunt geven, ook in ons van nature verduisterd verstand. Laat zo uw aangezicht in gunst aan ons lichten, o God, en wil alles weren en alles wegnemen wat ons in de weg zou kunnen staan. En als we na een aantal minuten te hebben geluisterd, misschien tot de gedachte komen dat het toch wel erg moeilijk is om het allemaal te volgen, laat dan onze aandacht niet verslappen, maar laten we toch blijven luisteren in het besef dat het om bijzonder belangrijke dingen gaat. Ja, zelfs om onze zaligheid. Geef zo wat we nodig hebben, Heren, en maakt u het in alle dingen wel. Laten we u dit mogen vragen. En dan tevens u bidden om de vervulling van nog vele andere noden. We mogen dat als gemeente, nu we samengekomen zijn, immers ook doen. Niet alleen maar bidden om een zegen voor deze kerkdienst, maar ook bidden, niet alleen voor ons, maar ook voor vele anderen. We denken aan uw kerk over het rond der aarde. Heren, wat is het nodig dat u altijd maar aan het werk blijft? En dat u maar bewaart voor verleiding en voor afdwaling, of dat nu op het terrein van het verstaan van de schriften is, of dat nu op het terrein van het leven is. Want in het leven kan er ook zoveel zijn, Heren, wat voor uw aangezicht niet bestaan kan, als in het leven van kerkmensen, er soms ook zonden zijn, waarmee niet gebroken wordt, dat er een wereldgelijkvormigheid ingang gevonden heeft in het leven van vele mensen, dat de gebondenheid aan de aarde overheerst en dat het geestelijke leven ook daar waar het is verflauwt en verwelkt. O Heren, wat is het nodig dat u altijd maar weer aan het werk blijft en dat u uw kerk ook altijd maar weer alert houdt en dat u ze op de gevaren wijst en dat u ze genade geeft om de geestelijke strijd te strijden en dat u ze de wapens die daarbij nodig zijn ook gedurig maar weer toereikt en aanreikt. Heren, zorg voor uw kerk, maar breid uw kerk ook uit. Geef dat er velen getrokken mogen worden en aan u en uw dienst verbonden mogen worden. Denk ook aan hen die lijden aan de kerk. We bidden vanavond bijzonder ook voor die velen in ons dorp, die vanwege het feit dat ze niet mee konden in de nieuwe gefuseerde kerk, nu vandaag voor het laatst van het vertrouwde kerkgebouw gebruik mogen maken. En dan verder ergens anders hun erediensten moeten houden. Er gaat ongetwijfeld door de harten van velen ontzaglijk veel heen. En het zal voor velen best heel emotioneel zijn. Maar Heren, wilt ge door alles heen, ook in die kring en in die gemeente, uw rijk bouwen en uw naam verheerlijken? En wilt gij geven dat de harde opstelling die er vaak tegenover elkaar is, mag smelten en dat er een andere geest mag gaan heersen? Laten we in deze dingen met elkaar betrokken mogen zijn om samen in deze verwarde tijden en in deze tijden van geestelijke onzekerheid en hoe we het verder ook mogen noemen, toch maar veel aan de troon van uw genade te vertoeven, om bij u te zoeken de vervulling van de bede, bewaar en vermeerder uw kerk. En verstoor alle listen van de boze die tegen uw heilig woord worden bedacht. En wilt gij genade schenken, Heere, en genade openbaren, opdat uw naam in dit alles niet onteerd, maar veel meer geëerd en geprezen zal mogen worden. Denk ook aan ons eigen kerkelijke leven. In de week die vandaag begon zal onze generale synode weer bijeenkomen en zullen daar diverse zaken de aandacht vragen. Weest u met hen die daar vergaderen, die daar spreken, die daar geroepen worden om tot besluiten te komen. Mag het alles onder uw leiding staan, Heere. En wilt u ook daar bewaren voor datgene wat schadelijk zou kunnen zijn voor uw naam, maar ook voor het heil van de kerken. Wilt u geven dat de Heilige Geest daar zo duidelijk zal leiding nemen en in de besluitvorming ook sturen zal, zodat we ons nog mogen verwonderen en dankbaar mogen erkennen dat u nog in ons midden wilt wonen en werken. Heere, laat alle zonden ver van ons worden gehouden. En laat de Heilige Geest ons leven zo vernieuwen en zo reinigen, dat wij u, o God, oprecht mogen vrezen en dienen. Hoor ons zo, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 77ste psalm, het 9e en het 11e vers. Door uw arm en al vermogen hebt gij Israël uitgetogen en de aarde sloeg van schrik aan het beven toen ze u langs uw pad zag streven. 9 en 11 van psalm 77.
Thank you.
Gemeente, wij zullen het vanavond met elkaar dus weer nog een keer over de heilige doop hebben. En het zal dit keer niet de makkelijkste stof zijn waar we met elkaar over nadenken. Want we komen nu op een terrein waar nogal wat misverstanden zijn ontstaan. Waar de doop op een verkeerde manier is beoordeeld en gebruikt. En om eerlijk te zijn, de manier waarop de Heilige Geest, en dat blijkt ook wel in de vragen die we vanavond in onze catechismus tegenkomen, de manier waarop de Heilige Geest over de doop spreekt in de zogenaamde sacramentele spreekwijze, zou inderdaad voor ons met ons in vele opzichten gebrekkige en verduisterde verstand nog wel eens misverstanden kunnen oproepen. En daarom is het van bijzonder belang dat de Heilige Geest zelf onze leermeester zal willen wezen. En laten we daar dan ook persoonlijk maar veel om vragen. We hebben dat in ons gemeenschappelijk gebed zojuist gedaan. Maar laat ieder dat gebed nu maar in zijn binnenste voortzetten, opdat we vanavond geen verkeerde conclusies trekken en met een verkeerd idee naar huis gaan, maar opdat wij bijbels, echt bijbels, over het sacrament van de heilige doop mogen leren denken. En het dan zo als sacrament, als extra van de Here mogen gebruiken. Zondag 27 gaat eigenlijk uit van de laatste woorden die we in zondag 26 aantreffen. In zondag 26, het allerlaatste gedeelte, daar gaat het over het schriftbewijs. Waarom dopen we? Omdat de Heere dat heeft gezegd, heeft verordend. En daar worden een paar plaatsen genoemd. Matthäus 28, Markus 16. Maar dan wordt er aan het eind een woord, een kort woord uit Titus 3 en een uit Handelingen 22 aangehaald. Beide getuigenissen uit de schrift, beide uitdrukkingen die we in de Bijbel vinden, beide woorden van de Heilige Geest dus. En daar wordt de doop het bad der wedergeboorte genoemd. En daar wordt de doop ook de afwassing der zonden genoemd. En dan fronsen we onze wenkbrauwen. En dan zeggen we bij onszelf, maar hoe kan dat nou? Het is dan ook heel logisch dat onze catechismus vraag 72 al zo formuleert, is dat met de bedoeling gezegd om ons te laten geloven dat het uiterlijk waterbad de afwassing der zonde zelf is? Dat zou je toch denken, als de Heilige Geest de doop de afwassing der zonde noemt, of ook wel bad der wedergeboorte, dan zou je kunnen concluderen, dan wordt een mens wedergeboren op het moment waarop hij gedoopt wordt. En dan worden zijn zonden afgewassen op het moment waarop hij gedoopt wordt. Is dat zo? Moeten we het zo verstaan? De vraag is eigenlijk wel heel scherp geformuleerd. En laten we eerlijk wezen, dat is de vraag die bij ons allemaal bovenkomt als we deze dingen lezen. Het is ook maar beter om dan de vraag gewoon eerlijk te stellen en onder ogen te zien en er niet omheen te lopen en er niet een flauw verhaal over te houden, maar een eerlijk Bijbels antwoord op die vraag te vinden. En het eerste antwoord dat onze catechismus geeft is een negatief antwoord. Want er wordt zonder enige aarzeling heel categorisch gezegd, nee, dat is niet zo. Als je het zo opvat, zit je verkeerd. De doop is niet de afwassing van de zonde. Het uiterlijke waterbad wast de zonde niet af. Kan dat toch ook niet doen? Want er is toch maar één middel om die vuile zonde af te wassen. En dat is niet water. Dat is zelfs ook niet water dat in een sacrament gebruikt wordt. Maar dat is alleen het bloed van Christus. Of zoals hier enigszins volledig staat, het bloed en de geest van Christus. Alleen daardoor kun je gereinigd worden. Zo spreekt de schrift toch op vele plaatsen. Je kunt allerlei wasmiddelen bedenken. Maar als het gaat om de schoonheid, de reinheid van een vuile ziel, dan schieten al die wasmiddelen die wij bedacht hebben tekort. Dan is er maar één reinigingsmiddel, het bloed en de geest van Christus. Dus je kan nooit zeggen, althans niet met schriftuurlijke grond, dat als een mens gedoopt wordt, op dat moment zijn zonden worden afgewassen. En je kan ook nooit zeggen dat op het moment waarop een mens gedoopt wordt, het uur van zijn wedergeboorte is. Dat kan wel zo wezen, in een bijzonder geval, maar dat is zeker de regel niet. Dan is er nog wat anders nodig. Het moment van onze doop is echt nog niet het moment van de wedergeboorte. En het moment van onze doop, dat is niet het moment waarop onze zonden worden afgewassen. Maar, waarom staat het er dan zo? Waarom noemt de Heilige Geest de doop dan toch het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonde? Welke reden zou de Heilige Geest daar nou voor hebben gehad om zo te spreken? Zou ik het mogen zeggen? Wat dan eigenlijk in ons hart opkomt, heeft de Heilige Geest dan zelf niet voor een beetje verwarring gezorgd? Had hij het dan niet veel beter nog duidelijker kunnen zeggen, zodat we geen misverstanden konden krijgen? Want er zijn heel wat misverstanden op dit punt. Er zijn immers heel wat mensen die er toch vanuit gegaan zijn in het verleden en die er ook in het heden vanuit gaan, dat omdat ze gedoopt zijn, de zaak tussen God en hun ziel in orde is. Er zijn mensen die van de doop hun rustgrond maken en zeggen, nou ja, toen heeft de Heere gezegd dat hij mij tot zijn kind en tot zijn erfgenaam aannam. En toen heeft de Heere gezegd dat hij mij van al mijn zonden afwast. En toen heeft de Heere gezegd dat hij in mij wil wonen. Daar mag ik toch op vertrouwen, want dat heeft de Heere toch gemeend. En God is toch een waarmaker van zijn woord. En de woorden van de Heere vallen toch niet ledig ter aarde. Dus, waar zou ik me nog zorgen over maken? Mijn ziel is gered. De belofte garandeert het. En dan kom je tot de conclusie dat inderdaad de doop wel degelijk de afwassing der zonde is. Wat zou ik dan nog missen? Waarvoor zou ik me dan nog ongerust maken? En waarom zou ik me door de prediking dan nog ongerust laten maken? Waarom zou ik dan nog iedere keer die plicht hebben om mezelf eerlijk voor God te onderzoeken? En wat heb ik dan nog te maken met al die kenmerken die in de prediking iedere keer genoemd worden, die dan zogenaamd bewijzen zouden zijn van mijn waarachtige herstelde relatie met God? Dat is toch objectief gesproken allemaal allang in orde. Waar maken sommige mensen zich dan nog druk om? Nou, zegt u maar, of er zo niet door velen gedacht wordt. En of velen op deze manier niet een opvatting over de doop huldigen, waarvan wij dan zeggen, en waar onze catechismus dan eigenlijk door dat radicale nee in het begin van antwoord 72 ook zegt, dat ze het verkeerd hebben. Dus heeft de Heilige Geest dan eigenlijk toch ook niet een beetje, ik voel dat het bijna oneerbiedig is om het zo te zeggen, voor verwarring gezorgd? Onze catechismus helpt ons onmiddellijk uit de droom. En zegt, nee, wees daar maar niet bang voor. En dat is absoluut het niet het geval. Wat de Heilige Geest gezegd heeft, dat is niet om ons in verwarring te brengen. En als we er toch door in verwarring gebracht zijn en als we toch verkeerde conclusies trekken, schuif dat dan alstublieft nooit op de verantwoordelijkheid van God of van de Heilige Geest. Maar schrijf dat onmiddellijk toe aan uw eigen kortzichtigheid. En aan uw eigen gebrekkige inzicht. En aan de duisternis die er in uw verstand heerst. Maar het ligt niet aan God. Het ligt nooit aan God, gemeente. En daarom kan antwoord 73 luiden op de vraag waarom de Heilige Geest het dan toch zo geformuleerd en onder woorden gebracht heeft. Kan antwoord 73 zeggen dat God daar bijzondere redenen voor heeft gehad. En dan nog wel twee redenen ook. In de eerste plaats om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid van het lichaam met water, alzo ook onze zonden door het bloed van en de geest van Christus weggenomen worden. Nou, daar hebben we het over gehad. Dat was dat teken. Dat teken dat spreekt van het water, waardoor, en dat begrepen ook de kinderen toen het erover ging, dat dat water de vuilheid van je lichaam wegneemt. Nou, zoals het water dat doet, en zoals je handen schoon worden als je ze onder de kraan houdt, zo is nou die ziel ook gewassen als je dat bloed van Christus leert gebruiken, gelovig leert gebruiken. De ziel wordt daar schoon van, rein van. De zonden die als vuile smetten op de ziel zitten, worden door dat middel weggenomen. Dat is de doop als teken. Ik zei, daar hebben we het over gehad, daar ga ik niet op verder door. Maar het tweede dat de Heilige Geest ermee voor had om de doop toch zo te noemen, dat is dan maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Dat wijst op de doop als zegel. Hier wordt dan weliswaar het woord pand genoemd, een goddelijk pand. Maar dat is natuurlijk net zoiets als een zegel. En je kan het ook nog een keer een goddelijk garantiebewijs noemen. Een goddelijk waarmerk. Waarmee de Heere iets garandeert. De vraag was, wast de doop de zonden af? Het antwoord was nee. Toch noemt God de doop de afwassing der zonde. Waarom? Omdat hij door het zo te formuleren ons verzekeren wil van de betrouwbaarheid en de waarachtigheid van zijn beloften. De belofte dat dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dat dat gebeurt, zeker gebeurt, in het leven van een ieder die gelooft. Kun je die belofte vertrouwen? Het hart kent zijn aanvechtingen. Ook het hart van iemand die tot dat bloed van Christus de toevlucht neemt. De duivel kan erop afkomen. En de duivel kan proberen wijs te maken, dat kun je nou wel doen, maar dat is toch te vergeefs. Want wie ben jij? En kijk eens naar je leven. En er is voor jou geen hoop. Kan je het dan toch geloven dat die belofte waarachtig is? Dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Kun je het dan toch geloven dat een ieder die met zijn zonden en zijn schuld in oprechte belijdenis ervan tot dat bloed van Christus vlucht, daar niet te vergeefs heen vlucht, maar hopen mag, zeker weten mag, dat de Heere hen die tot hem komen nimmer meer zal uitwerpen. Kun je dat zo toch geloven, dat die belofte waarachtig is? Ja, zegt God, en daarom geef ik dat sacrament, en daarom noem ik dat sacrament zelfs de afwassing der zonden. Zo sprak toch ook het formulier. Goed, hier gaat het om die ene belofte. Die belofte die, om het zo te zeggen, wordt in het formulier als het ware uitgewaaierd. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een paar weken geleden heb ik met name de belofte van de Zoon voor u neergelegd. De Zoon ons belooft, dat de Zoon ons verzekert dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Maar je kunt het ook nog hebben over de belofte die de Vader geeft bij de doop. Dat hij namelijk ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En je kan ook nog spreken over de belofte van de Heilige Geest. Die namelijk garandeert dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. En dat zijn echte beloften Gods. En die zijn betrouwbaar en waarachtig. En daar wil de heilige doop het zegel op zijn. Laat ik, om dat te verduidelijken, nog maar weer eens gebruik maken van dat beeld van kinderen die aan een tafel zitten. Het beeld dat de Heer Jezus gebruikt in zijn gesprek met de Canaanese vrouw. Die vrouw vroeg om een gunst. Die vrouw vroeg om hulp van de heiland voor haar zieke kind. En Jezus weigerde haar die hulp te geven. Want ze was maar een hond. Een heidin. Een Canaanese. En Jezus mocht het brood van de kinderen niet aan de honden geven. Dat beeld, en laat de geschiedenis dan maar zijn voor wat die is. Maar dat beeld, Jezus heeft het over kinderen. Israël, de Israëlieten waren die kinderen die aan tafel zitten en die voedsel krijgen. Aan wie hij brood komt uitdelen. Dat zijn de verbondskinderen. Dat zijn die kinderen die God tot zijn kinderen aangenomen heeft. En aan wie het evangelie mag worden gepresenteerd. En voor wie de Heer Jezus gekomen is om ze brood te geven. Dat is hun positie. Dat is de positie van een verbondskind. Zo bevoorrecht. Zo hooglijk bevoorrecht, zo dicht bij God gebracht, zo dicht bij het evangelie gebracht, zo dicht bij al de genadige voorzieningen die God getroffen heeft om een verloren zondaar te redden, gebracht. Je hoeft niet te sterven van de honger. Je hoeft niet om te komen daar aan de tafel waar de Heer je een plaats gegeven heeft. En hij meent het nog waarachtig ook als hij deze dingen zegt. En zo heb je het. Allemaal in de belofte. Dat bedoelt het sacrament. Als daar tenslotte van de Heilige Geest gezegd wordt. Dat hij in ons wonen wil. En ons wil toe-eigenen. Hetgeen we in Christus hebben. Let u daarop als het formulier gelezen wordt. Ik weet wel, als we het formulier van de heilige doop zo vaak horen lezen, dan worden het klanken die over ons hoofd heen gaan. Maar dat wordt toch wel eens een keer wel eens goed. Af en toe is heel nadrukkelijk bij stil te staan. En niet alleen maar als je zelf een kindje laat dopen, of als er een kleinkind van je gedoopt wordt. Maar laat de gemeente zo af en toe ook eens echt grondig luisteren naar dat formulier. Ook naar deze uitdrukking die ik er dan vanavond maar even uitlicht. De Heilige Geest verzekert dat hij in ons wil wonen. En dat hij door dat inwonen in ons, ons wil toe-eigenen en datgeen wij in Christus hebben. We hebben dus in Christus al het heil. Is dat in orde? Als het daarmee in orde was, als het in de toezegging en in de belofte allemaal al in orde was, dan hoefde er niet nog eens een keer te staan en dan hoefde de Heilige Geest het niet nog eens een keer op zich te nemen om het ons toe te eigenen. Kennelijk is er dus meer nodig dan dat we de belofte krijgen. Kennelijk is er dus meer nodig, ik ben weer bij dat beeld van die kinderen aan de tafel terug. Kennelijk is er dus meer nodig dan dat je als kind aan de tafel gezet bent en dat het voedsel voor je neergezet is. Wat is er dan nog meer nodig? Dat het in je mond gestopt wordt. Dat het je toegeëigend wordt. En kennelijk is dat iets wat de mens niet wordt toevertrouwd. Wat hij zelf niet kan. Want dan houdt God ook rekening met onze geestelijke ongeschiktheid. Onbekwaamheid tot enig zaligmakend goed. Want je kunt al de schatten en rijkdommen van Christus vlak voor je hebben staan. En je hebt er nog geen deel aan en je gaat er nog aan voorbij. En met al dat geestelijke voedsel vlak voor je kun je net zo lang aan de tafel zitten totdat je sterft van de honger. De Heilige Geest moet komen om het ons toe te eigenen. Het in onze ziel te brengen. En wat bedoelt nou de Heilige Geest met die uitdrukkingen die zo sterk lijken en die misverstanden hebben veroorzaakt? Nee, nogmaals, niet doordat die uitdrukkingen zo zijn, maar dat mensen er verkeerd gebruik van hebben gemaakt. Wat bedoelt de Heilige Geest als de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonde noemt? Dit, dat in de belofte allemaal geschonken is. Dat is het nou wat we in Christus hebben. Gemeente, gedoopte gemeente. We hebben in Christus, in de belofte, wedergeboorte en vergeving. Maar is het u nou ook toegeëigend? Heeft de Heilige Geest daar nou om te beginnen plaats voor gemaakt? Heeft hij nou naar dat voedsel in onze ziel een geestelijke honger gewekt? Is er nou een geestelijk verlangen ontstaan, uitlopend in het hartelijke gebed, dat de Heilige Geest het ons zo wil toepassen en deelachtig wil maken, dat we er maar niet alleen in de belofte wat van hebben, maar ook in het persoonlijk bezit. Om deze zaken zo scherp mogelijk voor onze aandacht te plaatsen, heeft God ervoor gekozen deze spreekwijze te gebruiken. Verstaat u het toch alstublieft niet verkeerd. Vereenzelvigt u toch alstublieft belofte en vervulling niet. Die zijn onderscheiden. Maar doe nou ook niet net alsof die belofte niet zoveel waard is. Want dan doe je de bedoelingen des Heren tekort. Is het duidelijk? Of zal ik het proberen nog duidelijker te zeggen. Want gemeente, het gaat er mij vanavond niet om en het gaat er mij eigenlijk nooit om, althans het mag er me niet om gaan, dat ik een aantal minuten, een kwartier hier op de preekstoel sta om allerlei gedachten uit mijn hoofd op de gemeente neer te leggen. Maar wat de bedoeling van de prediking is, dat is dat wat ik zeg, beter gezegd wat God wil zeggen, in uw hoofd komt. En door God de Heilige Geest ook verder dan dat, in uw hart. En laat ik dan nog maar aan de hand van een andere illustratie uit het woord van God proberen de dingen nog wat duidelijker te maken. Ik moet u zeggen dat ik dat al eens eerder gedaan heb. Datzelfde beeld wat ik nu ga gebruiken uit 1 Korinthe 10 heb ik u al eens eerder voorgehouden, maar dat is een jaar of 6 geleden. En toen ik 8 jaar geleden hier voor de tweede keer mijn intrede deed in de gemeente, Toen heb ik gepreekt over dezelfde dingen u te zeggen is mij niet verdrietig. En dat zeg ik dan nu nog maar weer. Want dat is toch uiteindelijk de bedoeling dat we het verstaan zullen. 1 Korinthe 10. Paulus schrijft aan de Korintiërs, bij wie hij ontdekt heeft dat er nogal een geest van zelfgenoegzaamheid opgekomen is. En dat verschillende van die Korintiërs er eigenlijk een beetje tevreden mee zijn als ze de uiterlijke voorrechten maar hebben en als ze uiterlijk maar een beetje naar het evangelie leven. En daarom ziet Paulus alle aanleiding om hen te waarschuwen. En we hebben dat gedeelte uit 1 Korinthe 10 gelezen. Dan blijkt ook wel dat de apostel die mensen in Korinthe niet ontziet. Hij praat er niet omheen en langsheen, maar hij zegt de dingen recht en rechtuit. En dan wijst hij ze op een geschiedenis in het verleden. De doortocht door de Rode Zee. En als u nou een klein beetje thuis bent in de formulieren en in de taal van de kerk, dan weet u dat in het doopsformulier natuurlijk die Rode Zee ook ter sprake komt. En dat in artikel 34 van onze geloofsbelijdenis ook een verwijzing staat naar de Rode Zee. Dus het is helemaal niet zo vreemd om die geschiedenis ter sprake te brengen in een preek over de heilige doop. Trouwens, Paulus doet dat ook. Ik wil niet, broeders, dat ge onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn. En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Dus Paulus gebruikt hier die geschiedenis van de doortocht door de Rode Zee om tegelijkertijd iets te zeggen over de doop. Die mensen waren, zo zegt hij, gedoopt in de wolk en in de zee. Moet je je dat maar voorstellen. De Heere heeft een pad gebaand waar geen weg was. Het water blijft op één hoop staan aan de ene kant en aan de andere kant vloeit het weg. En de Heere baant een pad dwars door die Rode Zee. En als het volk dan al aarzelt of ze daar wel doorheen zullen gaan, durven ze dat wel aan en kijken ze naar die geweldige watermuur, dan slaat de schrik hen om het hart, want dat kan al wel eventjes zo blijven, maar dat kan natuurlijk nooit zo blijven staan. Een muur van water, wie heeft dat ooit gezien en wie heeft ooit kunnen denken dat zoiets mogelijk was? Als ze al aarzelen en als ze al misschien niet durven dat pad te betreden, dan gaat de wolkolom hen voor. God gaat voorop. En het volk mag onder die wolkolom volgen. Die wolkolom, ik stel me dat zo voor. Ja, hoe is dat nou met wolken? Als u wel eens in de bergen geweest bent, dan weet u dat als de wolken wat laag hangen en je komt op een bergpas, dan zit je soms in één keer helemaal in de mist. Dan rij je gewoon dwars door de wolken heen. En dan is alles nat in die omgeving. Als die wolk op het volk neerdaalt, dan is het volk bevochtigd, nat gemaakt door die wolk. En als ze zo door dat pad, door de Rode Zee gaan, en dat is geen pad waarop het allemaal even rustig was. Natuurlijk, dat heeft geschuimd, dat heeft gekolkt, dat heeft gebruist. Dan gaan ze als het ware ook nog een keer door de zee heen. In de wolk. En in de zee zijn ze geweest. Zoals een mens die gedoopt wordt ook het water ingaat. Denken we aan de doop door onderdompeling. In de wolk en in de zee gedoopt. En dan zegt Paulus erbij dat ze ook in Mozes gedoopt zijn. Hoe dat dan? Ja, eigenlijk zouden we Grieks moeten kunnen lezen. Wij gebruiken het woordje in, waar de Engelsen het ook gebruiken, maar we gebruiken het ook als de Engelsen into zeggen. Nou, zoals met Grieks ook. Je hebt het woordje in als vertaling van het Griekse en. En je hebt ook het woordje in onze Nederlandse taal als vertaling van het Griekse woordje eis. In, dat is Ik ben in huis. I am in the house, op zijn Engels. En er is ook een in, dat betekent ik ga in het huis. Dan zit er de beweging in. I go into the house. Het Grieks zegt dan eis. Ze zijn gedoopt in de wolk, in de zee. Ze zitten er middenin, zoals je in huis zit. En ze zijn gedoopt into Mozes, tot in Mozes. Ze zijn door die doop in de wolk en in de zee in relatie geplaatst tot Mozes. En dan moet u het eind, het slot van Exodus 14 eens lezen. Zo, Mozes had ze natuurlijk al uit Egypte geleid. Mozes was al de aanvoerder door God aangesteld. Maar wat gebeurt er als ze door de Rode Zee heen gegaan zijn? Hoe eindigt Exodus 14? Met deze woorden, dat ze dan geloven in Mozes. Dat ze hem dan erkennen als de van God gegeven leidsman, verlosser uit Egypte. Dan erkennen ze de relatie waarin God hen tot Mozes gesteld heeft. Nou, en gemeente, dat is nou precies een illustratie van wat er in de doop gebeurt. Wij hebben de doop door onderdompeling zo niet. Dat hoeft ook niet, dat is ook helemaal niet principieel. Je kunt ook bijbels verdedigen dat de doop door besprenging voldoende is. Het gaat niet om de hoeveelheid water. En het gaat niet om de vraag of je het water helemaal ingaat. Maar het gaat om het water. En of dat nou in de vorm van een bad is of in de vorm van besprenging, dat is principieel niet verschillend. Al is natuurlijk de doop door onderdompeling wel een duidelijker illustratie. Nou, stel je het dan zo even voor, zoals bijvoorbeeld in de tijd de kamerling gedoopt is. Toen Filippus en hij beide afgingen in het water en toen de kamerling daar in dat water gedoopt werd. Hij was in het water. En zo is in iedereen die de doop ontvangt, in het water. En hij wordt daardoor tegelijkertijd tot Christus in relatie gesteld. Dat bedoelt Paulus in Galaten 3. Als hij het heeft gedoopt in Christus. Tot in Christus. Precies hetzelfde voorzetsel als in 1 Korinthe 10 ten aanzien van Mozes. Wat gebeurt er dus als de Heere een mens laat dopen? Dan stelt hij hem in relatie tot Christus. Vandaar dat ons formulier dat zo kon zeggen, nietwaar? Dat Christus belooft dat hij ons wast in zijn bloed. Maar lees nou verder wat Paulus aan de Korintiërs schrijft. Dat was met heel Israël gebeurd. Hadden ze daar nou genoeg aan? Konden ze nou zeggen, we zijn allemaal in de wolk geweest. We zijn allemaal in de zee geweest. We hebben allemaal een relatie met Mozes. Nou is het wel goed. Ach, hoofdstuk 10 van 1 Korinthe maakt duidelijk dat het met een hele hoop van die Israëlieten nog lang niet goed was. En dat ze op allerlei manieren zijn afgeweken en dat ze langs allerlei paden uiteindelijk, ondanks al die voorrechten en ondanks dat ze in de wolk geweest waren en ondanks het feit dat ze in de zee geweest waren en ze konden er nog van vertellen ook en ze wisten het nog met hele duidelijkheid te herinneren en ondanks het feit dat ze Mozes als leidsman hadden gekregen en dat ze aan de oever van de Schelfzee gezongen hadden en Mozes erkend hadden, ondanks alles zijn toch zovelen nooit in Kanaan gekomen. Waar zijn ze gevallen? In de woestijn. En waar kwam dat dan door? Kregen ze niet genoeg manna? hadden ze geen water en voorzag de Heere niet op tijd in die nood, zodat ze stierven van de dorst? Hadden ze Mozes dan niet meer als voorbidder, als leider? Hoe kwam dat dan dat ze niet in Kanaan kwamen? Er is maar één antwoord. Hebreeën 4. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Hadden ze Mozes nou echt nodig? Je leest zo vaak in de geschiedenissen van de woestijnreis dat ze met gebalde vuisten tegenover Mozes stonden. Dat ze hem niet wensten. Je leest zo vaak dat ze tegen de regelingen en de ordeningen en zelfs tegen de gunstbewijzen van de Heere gemurmureerd hebben. En eigenlijk komt het er allemaal op neer dat ze de beloften die God gegeven had en die net zo waarachtig waren als de beloften die de Heer onder de nieuwe bedeling geeft, niet geacht hebben. O ja, ze waren het volk Gods. Ze hadden grote voorrechten vergeleken met de Egyptenaren en de Ammonieten en de Moabieten en de Filistijnen. Grote voorrechten. Ze waren zo dicht bij de genade Gods gebracht. Ze hadden het God op de Sinaï zelf horen zeggen, ik ben de Heere uw God. Ze hadden bij de oprichting van de tabernakel gezien dat de Heere de dienst der verzoening instelde. En dat de Heere de offerdienst gaf. En dat de Heere liet verkondigen door middel van de offers dat er bij hem vergeving is. En ze hadden de priesters gekregen die voor hen konden voorbeden doen. En ze hadden Mozes gekregen en ze hadden Aaron gekregen. En het ontbrak hen niet aan de middelen der genade. En het ontbrak hen niet aan de belofte Gods. En al die beloften die waren toen net zo gegarandeerd in Christus Jezus als de beloften onder de nieuwe dag. Maar ze hebben er geen geloof bij gehad. Dat is het hele probleem. En ze hebben nooit de Heilige Geest nodig gehad. Om datgene wat ze hadden in de belofte. Hen nu ook deelachtig te maken. En tot hun persoonlijk bezit te doen zijn. Dat was het probleem. En Paulus schrijft aan de Korintiërs, laat ons toch deze waarschuwing ter harte nemen, want wij lopen gevaar op dezelfde manier verloren te gaan. Laten we ons toch door die dingen laten vermanen, opdat wij niet in datzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. Maar laten wij leren om op de rechte wijze, dat is gelovig, gebruik te maken van Gods beloften en toezeggingen. Dat is niet veronderstellen, nou is het wel in orde. Dat is niet denken, oh, nou heb ik meer niet nodig. Maar dat is, zoals het doopsformulier zegt, en dan denk ik met name aan het dankgebed, gemeente, en dat zal misschien bij u ook nu en dan wel eens een vraag opgeroepen hebben. Er is zelfs ook wel eens voorgesteld om de tekst van dat formulier op sommige punten maar wat te wijzigen. Gelukkig is dat nooit gebeurd. Maar in het dankgebed, elke keer als er een kindje gedoopt wordt en bij die zeldzame gelegenheden dat er een volwassene gedoopt wordt, is het al net eender. Wordt God gedankt, almachtige, barmhartige God en Vader. Wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Dan zeggen wij, dus toch veronderstelde wedergeboorte. Of we zeggen, dus toch vastgestelde wedergeboorte. Dus toch, alles is in orde met die kinderen. Onze zonden, ook die van die kinderen, zijn vergeven. Wij en onze kinderen zijn tot kinderen Gods aangenomen, lidmaten van Christus. De heilige doop zegt het toch? Ja, maar ik hoop dat u het nou begrijpt. In de belofte. Dat alles wil God schenken. Dat alles zet hij voor ons klaar. Meer hoeft niet. En met minder kan het niet. Dat zet de Heere klaar. Maar waar het ons dan niet aan mag ontbreken, dat is datgene waar het Israël aan ontbrak. Waarachtig geloof. Gemeente, dan zal het erom gaan. In uw leven, in mijn leven, ook in jouw leven. Jonge mensen, in jullie leven. Dat je de Heilige Geest nodig krijgt. En dat de Heilige Geest in je leven honger naar die dingen gaat geven. Dat de Heilige Geest ons gaat laten zien dat er nou niets in de ganse wereld te bedenken is. Dat we zo zeer nodig hebben als juist deze geestelijke weldaden. Dat al de andere dingen waar wij zo druk mee zijn en zo druk mee kunnen zijn, vergaan. Maar dat dit het enige is dat blijft. En zal het ooit tussen God en onze ziel in orde zijn, dan moet je deze dingen kennen. Dan moeten ze je toegeëigend worden. Dan moet je er deelgenoot van worden. En dat hebben onze vaderen heus goed begrepen. En daarom hoeft er geen wijziging in de tekst van het formulier, ook niet van het dankgebed van het formulier, te worden aangebracht. Want leest u maar verder, als daar gebeden wordt voor die gedoopte kinderen. Dan wordt er gezegd, wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden. Dat ook. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Dat ook. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. Dat ze er erg in krijgen. Dat ze het nodig gaan krijgen. Dat ze er verlangend naar worden. Dat ze er begeerte naar krijgen. Dat ze het in hun leven niet langer missen kunnen. Dat zij nergens anders zoveel belang bij zullen hebben als juist hierbij. Gaan bekennen. Gaan geloven. En de Heilige Geest erom gaan smeken. Heilige Geest. U hebt in mijn doop verzekerd. Dat u in mij wonen wil. Dat u mij toe-eigenen wil. Hetgeen God in Christus al gegeven heeft. Maak, o Heilige Geest, die belofte waar. Open dat hart van mij waarin voor die dingen van nature geen plaats is. Open mijn ogen op dat ik zie hoe noodzakelijk ze zijn, want van nature zie ik dat nog niet eens. Ik zie wel allerlei andere dingen die ik zou willen hebben. Maar de vergeving van zonde en de herstelling in de gemeenschap met God, ik ben er zo blind voor. Maar het woord zegt me dat dat het allernodigste is in mijn leven. Heilige Geest, laat het me zien. Werk in mijn binnenste, dat hartelijke en dat aanhoudende gebed, dat ik er ook deelgenoot van zal mogen zijn. En bewaart u me, o in het licht van 1 Korinthe 10, bewaart u me er alstublieft voor, dat ik nou ga rusten op een zandgrond. En dat ik nergens op zal durven steunen. Dan alleen op dat werk dat God in Christus gedaan heeft. Bewaar me ervoor dat ik als de Israëlieten zou gaan denken dat ik vanwege mijn verbondsrelatie wel in goede verhouding met God sta. En dat ik daar wel op kan vertrouwen. Bewaar me ervoor, Heilige Geest, dat ik zou gaan denken dat het buiten Jezus ook wel kan. bewaar me voor het verwerpen van die dingen in ongeloof. Want gemeente, dat kan ook. Je kan van de doop gebruik maken op een manier dat je hem schromelijk overschapt. En ik heb dat getekend toen ik het had over mensen die zeiden, nou wat ontbreekt me nou nog? Ik ben toch gedoopt? Maar je kan de doop ook op een schromelijke manier onderschatten. En zeggen, nou ja, wat heb je er eigenlijk aan? Wat betekent het eigenlijk? Het is een kerkelijke plechtigheid. En natuurlijk, je laat je kinderen dopen. Je zou toch wel goddeloos zijn als je dat niet deed. Maar wat is het verder eigenlijk meer dan een kerkelijke plechtigheid? Dat is onderschatting, gemeente. God zet wat voor je neer. God plaatst het hele heil in Christus ook voor uw kinderen neer. En hij zet ze aan zijn tafel. En hij geeft ze die hoge bevoorrechting. Die geweldige verplichting met zich meebrengt. Daar hebben we het ook over gehad als het formulier zegt, en u worden wij door die doop. Of je bekeerd bent of niet. Dat doet er nou in dat opzicht niet eens toe. Tuurlijk doet het er wel toe of je wel bekeerd bent of niet bekeerd bent. Maar in dit opzicht maakt het geen verschil. Want iedereen die onder het teken van de doop is gekomen, die wordt vermaand en verplicht. Vermaand en verplicht. Vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Je mag de wereld niet ingaan. Je mag God niet verzaken. Je mag je oude natuur niet botvieren. Je mag de wereld niet toelaten in je ziel. God heeft recht op je. En hij heeft daarom recht op je, omdat hij je zoveel geven wil. En omdat hij je zo rijk zegenen wil. En omdat hij je de hele Christus aanbieden wil. Daarom past het je niet om de wereld in te gaan. En je moet tegen de zonde in je leven leren strijden. En je zult het doen. Jazeker, je gaat het doen. Als die genade Gods werkelijk waarde voor je krijgt. En als je die rijkdommen en die schatten, die zomaar, zonder dat je erom gevraagd hebt, voor je neergezet zijn. Als je ze gaat waarderen, als je ze nodig gaat krijgen, als je de Heilige Geest nodig gaat krijgen, om er deelgenoot van te worden. Laten wij de doop ook niet onderschatten, alsof het eigenlijk niks betekent. Je doet God zo tekort. En je denkt zo gering van zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken. Gemeente, ik hoop dat het nou duidelijk is. En dat we nou ook weten hoe God wil dat wij met zijn sacrament omgaan. En dat we onszelf geen rust gunnen voordat de Heilige Geest ons deelgenoot heeft gemaakt van dat heil in Christus, voordat de Heilige Geest ons dat eten, dat op de tafel is neergezet, in de mond heeft gestopt, zodat we het in het geloof deelachtig mochten worden, en zodat ons lichaam, ons geestelijk bestaan, erdoor gevoed zou worden, en dan heeft de Heere zijn doel met het sacrament bereikt. Amen. We zingen Psalm 66, het derde vers.
Thank you.
Barmhartige God, wij zeggen u ootmoedig dank dat u ons het evangelie laat verkondigen. En dat u het ons ook verzegelt in het sacrament van de heilige doop. En dat u dat zelfs op zo'n manier doet, Heere, dat u er ook niet bevreesd voor bent. Dat uw woorden zouden worden misverstaan en zou worden misbruikt. Want dat is gebeurd. En dat gebeurt nog. En toch blijft u het zo zeggen. Omdat er u alles aan gelegen is. Om de neergebogenen van harte te vertroosten. En de kleinmoedigen te sterken. En daarom geeft u dat zegel. En daarom bent u er zo duidelijk in. En daarom mag uw kerk bij deze spreekwijze leven. Geeft u het rechte zicht daarop. Het rechte verstaan ervan. Het rechte gebruik er ook van. En de rechte beleving. Bewaar ons voor misbruik. Bewaar ons voor dat kwaad van overschatting. Van verbondsoptimisme. Dat kwaad van des Heren tempel, des Heren tempel, des Heren tempel zijn deze. En wat kan ons nog gebeuren, want we zijn Gods volk. Terwijl alles er ondertussen bij door kan. Bewaar ons voor die lichtvaardige vorm van christen zijn. Die ijdel zal blijken. Bewaar er ons ook voor dat we klein van uw belofte zouden denken. Dat we het zouden beschouwen als iets wat er eigenlijk ook weer niet zo toe doet. Wat weinig aanvult. O God, bewaar ons voor kleine gedachten van u en van uw inzettingen. Maar geef ons bijbels, dat wil zeggen geestelijk, over deze dingen te denken. Maar laat het bovenal in ons leven praktijk zijn. Dat we de Heilige Geest niet langer kunnen missen. En dat we het zonder dat werk van de Heilige Geest niet langer durven doen. Maar dat we hem smeken om de vervulling van zijn toezegging. Dat hij in ons wonen wil. Om ons toe te eigenen. Want wij kunnen dat niet eens. Wat we in Christus hebben. Om er deel aan te schenken. O God, wij bidden van u. Geef dat we zo eerlijke, geestelijke werkzaamheden met de heilige doop mogen krijgen en hebben en houden, opdat het ons werkelijke middel mag zijn tot versterking van het geloof. Geef dat aan ouderen, geef dat ook aan kinderen, geef dat aan jonge mensen en laten we zo op de rechte wijze mogen wandelen in al uw wegen. Heren, vergeef al onze zonden en schenk ons, ook in de week die voor ons ligt, alles wat we nodig hebben voor ons dagelijks werk, voor ons werk op school, voor onze werkzaamheden in het gezin, voor onze geestelijke welstand, om te mogen wandelen in uw wegen en te doen wat u de Heere wel behagelijk is. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkaar tenslotte uit de 106e psalm. En daarvan het 6e vers. Psalm 106, vers 6.
genade van onze Heer Jezus Christus.
Liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.